Goedemorgen gemeente. Op deze vierde Leiderszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hak uit IJzendoorn zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 5 vers 1 uit de bundel Weerklank. O Heere, wil mijn woorden horen, laat u mijn zuchten niet ontgaan. En ook vers 5. Maar ik zal dankbaar binnentreden, het heiligdom aan u gewijd. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Laten we deze dienst beginnen in afhankelijkheid van de Heere God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze morgendienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen, bekende psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven en in dat vertrouwen wil en zal ik leven. Psalm 42, daarvan het vijfde vers. Gemeente, wij luisteren vanmorgen naar Gods heilige wet, zoals we die lezen in Exodus 20 en de samenvatting daarvan die de Heer Jezus heeft gesproken. En als we dan die geboden van de Heere God horen, dan denken of zeggen we misschien soms maar: Heere God, dat is zo moeilijk. Het is soms zo'n lijdensweg. Psalm 118 vers 3, daar zingt de psalmdichter: ik werd benauwd van alle zijden en toch riep ik de Heere ootmoedig aan. Laten wij dat ook doen. Straks na het horen van de wet, psalm 118, daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad, de zonden van de vaderen straft aan de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet oneerbiedig of doelloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw huizen is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2 geboden. Hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Maar het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten, Gods gehele woord. Amen. Gemeente, laten we nu samen bidden, de Heere vragen om het licht van zijn Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. Laten we samen bidden. Heere, groot en heerlijk God in de hemel, Vader van ons Heere Jezus Christus, wij komen tot u in het gebed. Wij mogen tot u komen, maar daarbij hebben wij nodig uw Heilige Geest, dat hij ons leert bidden, dat hij in ons bidt, dat wij de woorden mogen vinden om uw naam te eren, om u te aanbidden, in uw grootheid en heerlijkheid. We zien dat in de natuur, als u de koude brengt en als u de temperatuur ook weer laat stijgen, zodat de erge kou voorbij gaat. Het is een wonderwerk in uw schepping, Heere, wij mogen het zien en wij voelen ons als mensen dan klein. Wij aanbidden u ook in uw genade en in uw liefde. Omdat u in uw liefde voor ons zorgt. Niet alleen dat wij kleding hebben om ons te kleden en huizen hebben om in te wonen, maar dat wij vanmorgen ook naar uw huis, naar de kerk mochten komen. Dat u voor ons wil zorgen, ons alles geven wat wij nodig hebben, eten en drinken en kleding, maar dat u ook voor ons wil zorgen, voor ons hart, voor onze ziel, voor onze gehele mens zijn. En dat hebben wij ook nodig, Heren, omdat wij zonder u niet kunnen leven. Ja, wij denken vaak van wel dat alles nog wel vanzelf doorgaat, maar als wij u niet kennen, Heren, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als wij uw liefde niet in ons hart hebben, dan is het in ons hart en leven koud en dood. Wij belijden het u, Heren, dat komt door onze zonden, omdat wij tegen die geboden van u steeds weer zondigen, omdat wij zoveel kapot gebroken maken in deze wereld, omdat er zoveel verdriet en lijden is gekomen, omdat u de zonden straft. Toch doet u niet met ons naar onze zonden, naar onze verkeerde dingen die wij gedaan hebben, misschien de afgelopen week of deze dag al wel. Want als u dat zou doen, Heren, dan zouden wij hier niet kunnen en mogen zitten, maar u wil uit genade ons toch tegemoet komen. U wil uw woord vanmorgen ook laten preken, dat in het lijden ook verlossing en redding is door de Heer Jezus Christus. Wij bidden of dat wij de Bijbel straks mogen lezen en dat u met uw Heilige Geest ons daar licht over geeft. Dat wij eruit kunnen preken en dat wij ernaar zullen luisteren, dat u onze aandacht vasthoudt door de kracht van uw Heilige Geest. Dat u als het ware in ons verstand ons zegt dat we moeten luisteren, dat het het belangrijkste is voor ons leven. Maar dat u ook door de liefdevolle werking van uw Heilige Geest dat verlangen in ons hart geeft, dat wij ook willen luisteren, dat wij ons willen laten troosten in ons lijden. En dat wij ons willen laten verlossen door de vergeving van het bloed van Jezus Christus van al onze zonden. Dat wij ook een verlangen in het hart krijgen, Heren, ondanks het lijden in ons leven, dat wij toch mogen doen wat u van ons vraagt. Dat wij het goede zoeken te doen door de kracht van uw Heilige Geest, dat wij in dit leven staan zoals u dat wil. Wij bidden, Heren, of dat u zo ons wil helpen in het preken en luisteren, en ook de kinderen als ze naar de kindernevendienst mogen gaan, om daar ook diezelfde boodschap te horen en met elkaar fijn bij elkaar te mogen zijn. Heren, wilt u uw zegen geven over deze dienst, maar ook aan degenen die met ons meeluisteren en die niet bij ons kunnen zijn. Ook dat is een zegen als ze wel met ons kunnen luisteren in hun huiskamer of in een verzorgingsinstelling. Heren God, geef uw zegen ook op die plaatsen waar uw woord geopend is. Want daar wilt u in het bidden zijn en in ons hart komen. We bidden voor vele andere plaatsen in ons land, in onze omgeving, maar ook ver weg, in zending- en ontwikkelingslanden. Over heel de aarde wilt u uw koninkrijk vestigen. Het is nabijgekomen in de Heer Jezus Christus en u wilt dat koninkrijk uitbreiden over de hele aarde. Heere, doe dat ook vandaag, op deze dag die u geheiligd apart gezet hebt, die u wil zegenen met uw woord. Wil dat zo doen, Heren, en niet omdat wij dat verdiend hebben, maar wij bidden dit alles uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Ik ga met u lezen Psalm 22, Psalm 22, vers 1 tot en met 25. Er staat op het bord vers 22, maar we lezen tot en met vers 25 door. Psalm 22, waar ik Gods woord met u als volgt leest. Een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lip op. Zij schudden hun hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent er toch, die mij uit de buik hebt getrokken, geboren laten worden, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaadoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan. Zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijf niet ver weg, mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Psalm 22, een psalm van lijden. In de tweede vers lezen we die bekende tekst: mijn God... waarom hebt u mij verlaten? Toch lezen we in 22 de laatste regel ook: ja, maar u hebt mij verhoord. En dat klinkt ook in vers 25 nog weer door. Lijden met het oog op Jezus Christus. Dat schrijf ik boven de preek. Lijden met het oog op Jezus Christus. Het gaat in de eerste plaats wel over dat lijden. Toch klinkt er ook hoop in deze psalm door Christus. Lijden, toch ook hoop door Jezus Christus. En daar zullen jullie in de kindernevendienst waarschijnlijk ook van horen. Lijden, moeilijkheid in het leven, verdriet. En toch is er in het leven gelukkig ook nog wel hoop. En die hoop is er het meest en eigenlijk alleen door de Heer Jezus. Wij gaan samen zingen uit deze psalm 22, psalm 22 vers 1 en vers 6. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Hoe zwaar valt dit lijden? 1 en 6 van psalm 22. Gemeente, met dat eerste vers valt de psalm eigenlijk gelijk in het diepe punt van de lijdenstijd. Nee, het is niet het allereerste vers. Het is het tweede vers. Dat eerste vers, met dat eerste vers van de psalm, daar maakt de auteur zich bekend. David, zo mogen we wel aannemen. David is de dichter van deze psalm, zoals David zoveel psalmen heeft gedicht voor de tempel, voor de koorleider. Of toen de tempel er nog niet was, voor de tabernakel in Silo. David, de auteur, hij houdt het niet alleen voor zichzelf, die psalm, maar hij geeft het ook aan het volk. De opperzangmeester, de koorleider, die mag het in de gemeente, met de gemeente, zingen. En dan staan er in dat eerste vers ook twee woorden in de Statenvertaling, die moeilijke woorden, Ayelet Hasashar. En in de herziene Statenvertaling is een mogelijke betekenis gegeven. Steeds worden zulke moeilijke woorden in de herziene Statenvertaling vertaald met de betekenis, hoewel ze daar niet altijd zeker van zijn. Het lukt ook niet altijd. Woorden op de Gittit, die zijn vanuit die oude psalmen niet vertaald. In psalm 22 vinden we wel een mooie betekenis van die twee Hebreeuwse woorden, de hinde van de dageraad. Ja, zo is het misschien wel voor David. Als een hinde, als een hert, zo aan het begin van de morgen stond, het licht ziet opkomen. Moe, vermoeid, wachtend op het licht, wachtend misschien ook wel op een waterstroom, zoals in die bekende psalm 42, waar we dan dat vijfde vers van hebben gezongen aan het begin van de dienst. Vermoeid en dorstig, als een hert verlangend naar het licht in het leven, naar water, stromen van levend water. Dat eerste vers, dat echte eerste vers van de psalm, dat zet ons in het lijden. Maar in deze psalm klinkt niet alleen het lijden van morgen. Tussen die teksten van lijden door, die David zo verwoordt, klinken ook teksten van hoop en vertrouwen. Wij mogen vanmorgen ook in de derde plaats, psalm 22, zeker zien, verder zien naar de Heer Jezus Christus, die deze psalm eigenlijk ook letterlijk heeft moeten lijden. Want psalm 22 wordt in het Matthäus-evangelie wel minstens 4 keer aangehaald, en in de andere evangelie wellicht ook wel. En dan klinken die woorden die David hier in de psalm heeft opgeschreven, dan klinken die zelfs uit de mond van de Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. En ja, over de manier of de verbondenheid van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, daar kunnen we misschien wel van mening verschillen. Sommige theologen en bijbeluitleggers die zullen zeggen, David heeft die psalm geschreven door de Heilige Geest van God. De woorden die betrekking hebben op de Heer Jezus. Hij heeft ze geprofeteerd. En dat is in zekere zin ook zo, want God laat de Bijbelschrijvers die woorden opschrijven. En daar is de Heilige Geest van God zeker in betrokken. Maar duidelijk is wel, en dat zeggen andere uitleggers natuurlijk ook terecht, dat David psalm 22 heeft geschreven ook in zijn eigen leven. Niet alleen maar in gedachten of als een profetie door de Heilige Geest over de Heer Jezus, maar ook voor zijn eigen leven. En dat maakt psalm 22 dus ook heel persoonlijk. Zodat het ook voor u en voor jou en voor mij vanmorgen, hoop ik, door Gods Heilige Geest persoonlijke woorden worden in ons persoonlijk leven. Ja, die diepere betekenis tussen het Oude en Nieuwe Testament, die moeten we daarbij wel vasthouden. Die komen zeker naar voren en zeker omdat de evangelist ze ook weer aanhaalt. Laat ons vanmorgen bidden en proberen ons vrijmoedig één te voelen met David. En laat ons vanmorgen ook bidden en vrijmoedig voelen naar de Heer Jezus Christus. Dat deze psalm 22 in de lijdenstijd ons ook dichter bij het lijden en sterven en dan ook bij de opstanding van de Heer Jezus brengt. Ook in het persoonlijke lijden van u en jou misschien, lichamelijk, psychisch, of ook geestelijk, in het geloof, in de strijd van het geloof. Psalm 22, als eerste komen wij daartegen het lijden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als je dat uitroept, dan is je leven wel in een hele diepe kuil terechtgekomen. Ja, David legt de noodkreet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die noodkreet, die legt David verder in de psalm uit. Want je zou je af kunnen vragen, waarom? Waarom heeft hij dat gevoel dat God hem verlaten heeft? God is toch altijd bij ons? Omdat hij de woorden van zijn jammerklacht aan God heeft laten horen. Hij heeft zijn hart uitgestort voor de Heere, maar het lijkt wel alsof God hem niet hoort. Het lijkt wel alsof God zich heel ver houdt van David zijn verlossing. David zegt, ik roep tot u, Heere, overdag, maar u geeft geen antwoord. En ook 's nachts, als ik 's nachts tot u roep, dan komt er nog geen stilte, nog geen rust in mijn hart, zodat ik me geholpen voel. Dan komt er nog geen stilte en rust als een antwoord van u op mijn klacht. Dus let wel op, David, die heeft het moeilijk in zijn leven. Hij moet lijden, maar dan roept hij ook tot God dag en nacht. Het is niet zomaar even een snelle vraag aan God, Heere, helpt u, en dat hij dan gelijk geholpen wil worden. En als God niet hoort, dan stopt hij er maar mee. Nee, dag en nacht roept David tot u. Dat is wel even wat anders als je gauw even wat aan vader of moeder vraagt en wegloopt al heel snel. Oh, u wilt toch niet luisteren. Nee, het gaat veel dieper. Hij is echt begaan met het lijden en hij roept het uit tot God. En ondanks dat lijkt het dat God hem niet antwoordt. Dag en nacht roepen tot God, maar het lijkt alsof God niet hoort. Ja, David zal 's nachts ook best geslapen hebben. Maar als het ware voordat hij heel laat en nog later in slaap viel, bleef hij maar worstelen en roepen tot God. En 's ochtends heel vroeg, dan zouden we zeggen, het is nog nacht, het licht is nog geen eens opgekomen. En als David dan wakker werd, dan begon hij weer tot God te bidden. Zo aanhoudend tot God bidden in zijn lijden. Het is een jammerklacht. Hoewel David de details, de kleine dingen, de gebeurtenissen van zijn leven niet bij name noemt, hij verwoordt dus wel hoe hij zich in die jammerklacht voelt. Ten eerste waarom hij dat uitroept van God, u hoort mij niet. En dan verwoordt David in het verdere van zijn jammerklacht ook wel hoe hij zich voelt. Want hoe komt dat dan, dat hij zich voelt dat God niet hoort? Wat gebeurt er dan in zijn leven? David die voelt zich als een worm. Als zo'n klein, nietig, wij zouden zeggen waardeloos beestje. Hij voelt zich als een worm, niet als een man. En hoe komt dat nou? Iedereen bespot David. Iedereen veracht hem. Hij wordt bespot, hij wordt gelasterd. Ze trekken hun lip verachtelijk op. Moet je die zien? Wie doet nu zoiets? Ze spreken waarschijnlijk kwaad en leugens over David. Ze gooien als het ware vuil en modder over hem heen. Ja, dat het wel lijkt alsof hij maar als een worm onder dat stof en onder die modder voort moet kruipen. Ik ben geen man, zegt David. Ja, voor zijn vrouw was David op een gegeven moment geen man, geen sterke, flinke man. Die gebeurtenis, die kennen wij wel, denk uit Davids leven. Dat David huppelt voor de ark om die weer terug te brengen in Silo, in de tabernakel en dan in Jeruzalem zelfs. En dat David dan voor die ark uithuppelt, maar dan komt hij thuis en dan zegt zijn vrouw Michal, ben jij nou een vent? Ben jij nou een man? Ga jij daar huppelen voor die ark? Ik ben geen man in de ogen van mijn vrouw, ze spot met mij. Let erop, dat kan ook andersom in het leven. Dat een vrouw alleen de Heere God wil dienen en dat een man bespottelijk daarover doet. Stel je niet zo aan. Erg is dat lijden in het leven. David heeft het gevoeld. Ik ben een worm en ik ben geen man. Ik ben geen koning, zegt David. Ja, David was eigenlijk een koning. Inmiddels mogen we aannemen dat David koning is geworden. In plaats dat hij een koning was, was hij een smaad en spot van de mensen. Een ander voorbeeld van lijden in Davids leven. Ook dat kennen we misschien wel toen David moest vluchten. Vluchten voor zijn zoon Absalom. Absalom die wilde koning worden. Die was in Jeruzalem gekomen en David moet vluchten. En wie komt er achter hem aan? Of wie komt hem tegemoet? Simei. Simei, en wat doet Simei? Hij vloekt David, hij scheldt tegen David en hij werpt stenen naar David toe. Stenen met stof en modder, ik ben een worm. Geen man, geen koning. En zo zullen er meer geweest zijn in Davids leven die hem hebben bespot en hebben hem veracht. In plaats dat hij een man, een koning was, hebben alle meelopers van Absalom David eigenlijk ook laten vallen, laten zakken als een baksteen. De raadgevers die hem eerst hebben geholpen, die hebben zich tegen David gekeerd. Nu verwijten ze David van alles. Jij, David, jij wist het toch zo goed? Jij, David, zei toch dat je de gezalfde koning, een kind van God was? Jij vertrouwde je leven toch toe in de hand van de Heere God, toen je moest vluchten voor Saul? Jij gaf je leven in de hand van God. Laat God dan jou nu ook maar verlossen. Laat God jou dan nu ook maar recht doen. Dan moet die God hem maar bevrijden. Dan moet die God maar laten zien dat hij een welbehagen heeft in David. Ja, ze hadden het eigenlijk goed gezien, die lasteraars van David. Ze hebben het eigenlijk goed gezegd. Ja, alleen God die zou hem kunnen redden. Alleen God die zou hem kunnen bevrijden. Alleen God die moest laten zien dat David hem toch wel genegen was. Maar David is zo door spot en schande en smaad van vrouwen en andere mannen heen gegaan. David voelt zich omsingeld als door een sterk leger van vijanden. Toch of dat letterlijke vijanden zijn, weten we misschien ook niet eens met zekerheid. Er kunnen ook gedachten en influisteringen bij David geweest zijn. Hij vergelijkt zijn vijanden, hij vergelijkt het met het beeld van wilde dieren. Sterke stieren van Bazan, die waren bekend om hun grote kracht. En we weten dat stieren opeens kunnen aanvallen in blinde woede. En dat ze vreselijk op iemand kunnen aanvallen, ja, dat ze iemand wel kunnen verwonden en wegwerpen. Dat zo'n stier een worm wel kan vertrappen. Bazan, het was in het Overjordaanse gelegen, buiten het land Kanaan. In de tijd toen Israël naar Kanaan toe kwam, toen leefde daar Och, de koning van Bazan. En met hem leefden er grote reuzen in het land van Bazan. En David voelt zich nu belegerd door die sterke grote stieren uit Bazan. En hij is maar zo klein. Ja, zo kunnen wij ons in het leven van het lijden wel voelen. Zo klein, zo nietig, zo machteloos. En die goddeloze wereld en de duivel met al zijn krachten en machten, die komen tegen ons op. Hoe zouden wij ervan kunnen overwinnen? Het zijn brullende leeuwen, die wilde dieren. Ze zijn als brullende leeuwen. Hun muil hebben ze wijd opengespet en ze willen hem verscheuren. Ook daar weten we geen concrete plaats of verwijzing, die noemt David niet. Maar het geeft wel aan hoe fel David zich aangevallen en aangevochten voelt, alsof de mensen hem willen verscheuren, in tweeën willen scheuren. De gedachten, de aanvechtingen die in David zijn, die maken het dan moeilijk. Zou ik dan aan de Heere God moeten vasthouden? Of hebben die aanklagers, hebben ze gelijk? Moet ik het maar opgeven? Hij voelt zich verscheurd. De duivel gaat ook rond als een briesende leeuw, zegt Petrus in het Nieuwe Testament in zijn brief. De duivel probeert u en jou ook in het lijden en in deze lijdenstijd ook te verscheuren, in tweeën te trekken. In tweeën uiteen te trekken. Zou je wel vasthouden aan Jezus die gekruisigd is en die moest sterven? Is dat wel nodig in je leven? Helpt het wel? En die andere kant, hebt u mogen leren en hebt u mogen luisteren iedere week opnieuw? Mag u nu vanmorgen horen, houd vast aan de Heere God in zijn Zoon Jezus Christus. Dat is uw behoud. Maar soms worden we verscheurd in gedachten. Helpt het wel? Die vijanden, die zijn als wilde dieren, als honden. Honden, die zijn van zichzelf niet zo kwaad. Maar die honden worden opgehitst, opgejaagd. Als hun baas, hun verzorger, geen goede verzorger is, of anders door andere mensen, worden die honden opgehitst om aan te vallen. Ja, de duivel die gebruikt mensen om u heen, en die is zelf zo'n ophitser, om gedachten en vijanden tegen u aan te laten vallen. Een tijd van aanvechting, een tijd van lijden. We zitten er in het kerkelijk jaar middenin in de lijdenstijd. Misschien in uw leven, in jouw leven, kom je ook het lijden wel tegen. Misschien op andere gebeurtenissen als David. Maar herkent u en jij wel die woorden die David gebruikt? Toch hopelijk is er ook in ons lijden, net als bij David, toch ook een roepen tot God. Laten we ons niet alleen overweldigen door die boze wilde dieren, die mensen die zich zo gedragen. Laten we ons niet alleen ontmoedigen door het lijden. Maar bidden wij dat God met zijn Heilige Geest dat lijden gebruikt. Dat hij ons daarin beproeft om toch tot God te roepen. Ja, toch tot God roepen, want er is wel hoop. Er is wel redding. David, die verwoordt dat in Psalm 22, toch ook. Het is niet ene jammerklacht waarin geen enkel woord van hoop doorheen klinkt. Hij begint wel met zijn diepe klacht. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij legt wel uit hoe dat dan komt, waarom hij zich verlaten voelt. En hij vertelt wel welke gevoelens er door hem heen gaan. Maar die andere stemmen die in David klinken, die heeft hij ook opgeschreven. Die geeft hij ook de gemeente mee om hem na te zingen. Er klinken tussen Davids jammerklachten ook nog andere teksten door. En dat begint vanaf het begin tot het einde. Dat loopt in elkaar over. Hij zegt namelijk, maar u bent wel heilig. Heere God, u bent heilig, u woont op de lofzangen van Israël. Wat bedoelt David daarmee? U bent heilig. En u woont op de lofzangen van Israël. Heren, dat is de plaats waar ik u toch kan vinden. David, die is in een gevoel van eenzaamheid. En toch weet hij, ik kan God wel ergens vinden. Namelijk in de lofzangen van Israël. En waar werden die lofzangen van Israël gezongen? In de tabernakel. Waar David ook zijn lofzang voor de koorleider heeft gegeven. Met andere woorden zegt David, maar Heere God, u bent heilig, u woont in de hemel, maar ook in uw huis. In de tempel, voorheen de tabernakel. En David, die buigt zich dus met dat lijden, met dat klagen, buigt hij zich met al zijn vragen onder God. Want hij zegt, Heere God, u bent heilig. Dat vindt David toch beter dan die hele grote verre afstand van God. Dat hij zou denken, God is er helemaal niet meer. Al begrijpt hij God niet in zijn wegen die David moet gaan, dan erkent hij toch nog maar, God, u bent heilig, u bent er wel. En omdat u in dat heiligdom woont, op de lofzangen van Israël, durf ik toch uit te roepen tot mijn God, waar ik mee zit. Ja, dus als het gaat, wat wij wel eens noemen, als het gaat over de middelen gebruiken, die God in zijn woord in de Bijbel aanwijst, dan moeten wij ook David volgen. In een lijdenstijd, voorbereiding op het paasfeest, dan moeten wij die middelen die God in zijn woord aanwijst ook gebruiken. Dan moeten wij ook tot de Heere God gaan met ons lijden en met al onze vragen in het leven. Ook al hoor je God naar jouw gedachten niet zo goed. Ook al denkt u misschien, maar God is zo ver weg. Toch met die vragen naar Gods heiligdom gaan. Naar de kerk komen om daar in de voorbeden uw lijden, uw zorgen, uw nood, uw verdriet voor God neer te leggen. U bent heilig. Hij weet door het geloof wel dat God er is. Maar hij verlangt ernaar dat hij weer dichter bij God mag komen en dat God weer dichter bij hem komt. Hij verlangt ernaar dat hij weer bij God is als in die schuilplaats van de Allerhoogste. David, dat helpt toch niet? Je kan wel zeggen, God is heilig en hij woont daar in zijn heiligdom op de lofzangen van Israël, maar dat helpt je toch niet om dan weer het antwoord van God te horen? David denkt nog verder na. In zijn lijden zoekt hij ook hoop en vertrouwen en hij vindt dat ook als hij denkt aan zijn volk, aan het volk Israël. U woont op de lofzangen van Israël. Onze vaderen hebben op u vertrouwd. En u hebt hem uitgeholpen, Heere God. Al is God voor Davids gevoel ver van hem vandaan op dat moment. Hij denkt terug aan die God die zijn volk heeft uitgered, uit Egypte verlost. En ook denkt hij misschien wel aan zijn persoonlijk leven en dan vergelijkt hij zich met zijn voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob. En dan denkt David misschien wel aan Jacob, die ook alleen was, daar op een steen lag te slapen en God kwam bij hem. Dus in het leven van het volk van God en in het leven van zijn voorvaderen Jacob onder andere. En zo wekt God dat vertrouwen in David. Als hij denkt aan de woorden van God die hem overgeleverd zijn. Als hij denkt aan dat volk Israël dat ook maar een klein wormpje was, vergeleken bij dat grote machtige Egypte. En later heeft God het ook gezegd door de profeten tegen heel het volk Israël. Vrees niet, gij wormpje van Jacob, gij volkje van Israël. Ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser, de heilige Israëls. En toch zou je misschien zeggen tegen David, David, dat helpt toch niet. Dat is ver weg, dat is lang geleden. Je mag dan wel zeggen, God is heilig, hij woont in zijn heiligdom. En je mag dan wel zeggen, God heeft onze voorvaderen vertrouwen gegeven en hij heeft ons volk uitgered, maar daarmee heb je zelf toch nog niks, David. David gaat ook nadenken over zijn eigen leven, al is hij nu midden in dat lijden. David denkt ook terug toen hij nog heel klein was. Ja, zelfs voordat hij geboren was. Heere God, u bent er toch? Die mij hebt geboren laten worden. U hebt mij toch voortgebracht uit de baarmoeder. U hebt mij toch dat vertrouwen gegeven dat ik rustig en stil lag te drinken aan mijn moeders borst. En of dat nu met een fles is, maakt niets uit. U hebt mij toch die rust gegeven, dat vertrouwen, als een klein kind bij zijn of haar moeder. Mijn moeder heeft mij toch aan u toevertrouwd, Heere God. Wat een voorrecht. Wat een blij voorrecht. Daar mag je dankbaar en blij om zijn als je vader en je moeder jou in de handen van de Heer hebben gegeven, als het ware, toen je gedoopt werd. Dat ze je meenemen naar dat heiligdom, naar de kerk. En dat ze je dat vertrouwen hebben meegegeven om op de Heere God te vertrouwen en op niemand anders. David erkent door het geloof, Heere God, al bent u ver bij mij vandaan, al heb ik dat lijden moeten doorstaan en nog, toch is daar hoop en vertrouwen. Want u bent die heilige God en u hebt mij geboren laten worden. U hebt mijn volk Israël doorgeholpen en verlost. U bent nog dezelfde, Heere God. Zijn gebed, als hij dat heeft uitgesproken, dan mag hij dat herhalen. Heere mijn God, help mij, houd u zich niet ver van mij. Er is immers geen helper, Heere. David heeft weer die ander nodig, de Heere God. En wij mogen als derde in deze psalm toch verder zien. David keek op naar God. Wij mogen in deze lijdenstijd ook opzien naar God. Maar dan wel door Jezus Christus. Christus lijden, dat geeft verlossing. Want de Heer Jezus die heeft het ook uitgeroepen. Alles wat David heeft uitgeroepen in zijn klagen, heeft de Heer Jezus ook ondergaan. Alleen we lezen het in het Matthäus-evangelie eigenlijk juist in de andere volgorde. Daar begint het niet met onze tekst, maar daar begint het met dat verdelen van zijn kleding. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Dat citeert Matthäus 27, vers 35. Als het over de Heer Jezus gaat, dan begint het daarmee, zij hebben mijn kleren uitgetrokken en ze hebben die kleren onder elkaar verdeeld. Of dat het bij David gebeurd is, weten we niet. Maar bij de Heer Jezus is het wel gebeurd wat David klaagt in die psalm. De Heer Jezus die werd ontkleed, zijn kleding werd hem afgerukt, afgescheurd. En daar hing de Heer Jezus aan het kruis, onbedekt, geen kleding die hem meer bedekte. Zijn kleding werd afgerukt, ze werd weggeworpen, ze hebben het lot over zijn kleed geworpen en ze hebben het weggedaan. Die oude mens, dat oude kleed, dat moet inderdaad uitgedaan worden. Die oude mens die moet er inderdaad aan dat kruis met Christus sterven. Dat oude kleed, dat kan inderdaad van ons niet blijven bestaan. Opdat wij een nieuw kleed met David ontvangen. Hij, de Heer Jezus, werd ontkleed. Hij hing daar naakt aan het kruis. Hij werd niet meer bedekt tegen de toorn en tegen de straf van God. Want zo diep gaat dat leven. Zo diep gaat dat lijden van David. Het is niet alleen het uiterlijke lijden, maar ook de oorzaak daarvan. Davids zonden. Dat Absalom tegen hem opstond, was de zonde van David met Batsheba. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Dat wij soms moeten lijden, is wel een gevolg van onze zonden. Die moeten weggenomen worden. Wij moeten sterven aan die oude zonden. De Heer Jezus werd gekruisigd. Hij werd ontkleed. Hij hing daar onder de toorn en de straf van God. Opdat wij zouden bekleed worden. En al die andere gedachten die David noemt in deze psalm. Zijn beenderen zijn ontwricht. Zijn beenderen zijn niet gebroken, van David misschien ook niet, maar wel ontwricht. Ze hebben de Heer Jezus geslagen, gegeeseld, zodat zijn rug doorploegd is. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Of dat het bij David gebeurd is, weet ik niet. Maar bij de Heer Jezus wel. Ze hebben met pinnen, met ijzeren pinnen, zijn handen doorslagen en zijn voeten doorboord. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte. De Heer Jezus heeft het uitgeroepen, mij dorst. Misschien heeft David dat ook wel meegemaakt in de woestijn. David heeft ook honger geleden dat hij de broden van de tafel der toonbroden moest vragen. Dus in een bepaalde zin heeft David deze dingen die hij in de Psalm 22 noemt, heeft hij geleden. Maar meer en zeker heeft de Heer Jezus die dingen geleden. Mijn handen en voeten doorboord. Mijn klederen uitgetrokken. En dat tweede vers van Psalm 22. David heeft het genoemd. Als eerste, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? De Heer Jezus is het als laatste ook ondergaan. Toen ze dat allemaal met de Heer Jezus hadden gedaan. Zijn kleren uitgetrokken, zijn handen doorboord, zijn voeten doorboord. Toen heeft hij dorst geleden en toen is hij daar in die diepe duisternis terechtgekomen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn kracht is vergaan als een potscherf. Er is niemand die naar mij omziet. Zij bespotten mij, zij lasteren mij. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij herhaalt het als het ware ook. Heere, blijf niet ver van mij weg. Dat heeft Matthäus in vers 46, dus veel later in dat hoofdstuk, heeft Matthäus ook geciteerd. Uit de mond van de Heer Jezus. Hij riep het uit in het lijden aan het kruis. En hij was echt van God verlaten. Hij kon daar niet meer roepen, mijn vader. Want naar de mens gesproken was die lijn van zoon, vader en zoon doorgesneden. Van iedereen en zelfs van God zijn vader verlaten geworden. Daar rustte de toorn van God over de zonde. In alles volle zwaarte op de Heer Jezus. Daar verkeerde de Heer Jezus in de diepste, diepste duisternis en in de pijn van de hel. Daar stuitte de Heer Jezus op het geweld van de duivel en van de machtige geweldhebbers. En daar leed hij onder de rechtvaardige straf van God de Vader. Vindt u uw weg wel eens donker? Vind jij je weg wel eens moeilijk dat je zegt, ja, we preken wel over het licht en wij lezen wel over het licht der wereld in de Bijbel, maar mijn weg is zo donker. Ik zie meer schaduwen op de weg dan echt het volle licht. Denk dan aan de Heer Jezus Christus. Nog donkerder en nog met meer strijd hing de Heer Jezus, hing daar aan het kruis. En hij als de Zoon van God, terwijl God de Vader over zijn Zoon had gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En toch hing de Heer Jezus daar in de diepe duisternis. Denk u of denk jij in je lijden wel eens, het lijkt wel alsof God mij niet hoort. David moest erkennen en geloven, God is er wel. Ja, om Jezus Christus wil. Als je denkt dat God jou niet hoort, dan moet je ook weer denken aan de Heer Jezus Christus. Hij kreeg inderdaad geen antwoord op dat moment. 3 uur een dikke duisternis. Dat heeft als het ware voor de Heer Jezus een eeuwigheid geduurd. Die dikke duisternis en hij hoorde geen antwoord. En bedenk jij dan in je leven, als je denkt dat de Heer Jezus je niet hoort, dat hij toch spreekt door zijn Zoon Jezus Christus, dat hij dan toch je ogen en je hart richt op de Heer Jezus. En dat is het antwoord van de Heere God. Hij die het gezegd heeft, deze is mijn geliefde Zoon die daar hangt aan het kruis, hoort hem, luister naar hem. Ja, maar geeft God een antwoord in het lijden? Hoor je God spreken als je in de nood zit in het lijden? Ja, David die zegt het, ja, u hebt verhoord. En nou kan je met de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling nog twijfelen aan dat laatste deel van vers 22. Maar ook de kanttekening die geeft aan, je mag daar lezen, ja, u hebt mij gehoord. Dus als je zegt, zou het waar zijn? Dan zegt David in Psalm 22, ja, God heeft mij verhoord. En ook in vers 25, het klinkt verder, ja, u hebt mij verhoord. Hoe heeft God dan verhoord, David? Nou, God heeft mij niet veracht. God heeft mij in mijn ellende wel aangezien, terwijl Jezus Christus niet werd aangezien. Terwijl Jezus Christus veracht was, maar God heeft mij niet veracht. Ik dacht wel in mijn lijden en in mijn ellende. Iedereen spot en iedereen veracht me, maar God niet. God heeft gewezen bij David op God zelf. En God heeft vanmorgen gewezen door zijn woord op zijn zoon Jezus Christus. Wordt de verdrukking altijd gelijk weggenomen en het lijden, is dat altijd gelijk voorbij? Nee, dat niet. David was waarschijnlijk zijn leven lang nog midden in die vijanden van al die lasteraars. En toch heeft hij het gezegd, maar God heeft mij verhoord. Het is op het moment de lijdenstijd. Het lijden in dit leven is nog niet voorbij. Maar wij mogen al wel zien op de Heer Jezus Christus. Het is lijdenstijd. Wij kennen van elkaar het lijden niet precies. Maar de Heer Jezus en God door zijn Zoon kent u en jou door en door. Mogen het dan in deze lijdenstijd, Psalm 22, woorden zijn die ons in het hart spreken. Van ons lijden, wat we misschien allemaal mee moeten maken. Maar ook van de hoop en het vertrouwen dat in ons is. Ja, van de eeuwige hoop die alleen is door het lijden van Jezus Christus. Mogen wij dan in deze lijdenstijd ook met David uitroepen. Misschien wel in de diepte van onze nood. Maar Heere, mijn God, hebt u mij dan verlaten? Maar mogen wij in de lijdenstijd dan ook tot dat geloof komen, door de geest van God, dat wij het met David ook mogen gaan zeggen, ja God, u hebt mij verhoord. En ik zal, omdat u mij niet hebt veracht, omdat u mij hebt verlost, zal ik u lof zingen in het midden van de gemeente. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 30... Psalm 30 die zingt ook over dat lijden, maar ook over de hoop en de verlossing. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Ja, zelfs in mijn lijden. God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. We zingen dat in Psalm 30, het eerste vers en het vierde vers. Gemeente, laten wij danken en voorbeden doen. En we denken in de voorbeden aan de zieken. Mevrouw Vermeer van Lunen, Ambachtstraat 33. En de heer Verwoerd, Kerkstraat 8. Die verblijven in het Vrijt of in Tiel. In het Rivierenland ziekenhuis, afdeling De Schakel, is mevrouw Stam Bijl, Ambachtstraat 24. En mevrouw De Bond van Schijk uit Tiel is in Van de Valk, Zorghotel in Tiel. De kleine Hanna de Krijger, van 16 februari, geboren, dus nog heel klein, uit Druten. En mevrouw Vermeer Louters, Liniestraat 25, die mochten weer naar huis terugkeren. Wij bidden ook voor hen die thuis ziek zijn of behandelingen ondergaan. We mogen de Heer ook danken. Op 23 februari werd bij Arend en Joanne den Hartog Henk, Pottumse straat 11, in IJzendoorn een dochter geboren, Jinte Dirkje Gerda. Jinte is de zus van Rens. Laten wij God danken en bidden. Heren, wij komen tot u. U bent heilig. U woont op de lofzangen van de gemeente, ook van Jezus Christus. U bent in het heiligdom, in uw huis, daar waar de gemeente samen vergaderd is, rondom uw woord, om te zingen de psalmen, de lofzangen van u, de Heere God, maar ook de psalmen die spreken en zingen van het lijden. Wij mogen tot u komen, ook in het gebed, om uw naam te danken dat u uw woord hebt gegeven door al die eeuwen heen. Dat wij ook in deze tijd mogen denken aan het lijden van ons leven, maar dat het altijd met het oog op het lijden van de Heere Jezus Christus moet zijn. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat u dat lijden onderging. Om niet alleen ziekte, psychisch lijden, geestelijk lijden weg te nemen, maar om de oorzaak, de zonde daarvan weg te nemen. Om een nieuwe schepping te geven, een nieuw leven tot eer en heerlijkheid van u en tot zaligheid van onze zielen. Wij danken u dat dat woord van het evangelie ook deze morgen mocht klinken en dat dat zondag aan zondag in de gemeente verkondigd wordt onder de jongeren, maar ook onder de ouderen. En wij bidden of dat u zo dat woord van u in ons leven een plaats wil geven, dat we door alle zorg en moeite heen toch op u, op uw woord mogen vertrouwen. Want wat u zegt, dat is waar. Want uw woord is vast en zeker. Uw woord is vol liefde, dat u tegen een ieder zegt die tot mij komt met alle zorg en moeite en pijn. Die zal ik niet uitwerpen, die zal ik niet verachten, die zal ik niet bespotten, maar die zal ik horen, die zal ik verhoren. U die het zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Mogen wij zo ook met alle zorgen, maar ook met alle blijdschap en dank tot u komen in dit leven. De namen zijn genoemd van degenen die in ziekenhuizen of verzorgingsinstellingen verblijven. Heer, u kent hen allen, oud geworden, de moeite en het verdriet, het gebrek van het lichaam als we oud worden. Het is u bekend, Heer, omdat u ook de moeite en de pijn van het lichaam hebt geleden tot het sterven toe. Wilt u uitkomst geven, maar wil ook aan de ouderen vooral geven een uitzicht op u, op een eeuwig, op een hemels leven. Kan trouwens ook gebeuren als we jong zijn, dat we in ziekte en moeite en in een ernstige situatie terechtkomen. Het kan ook als we jong zijn dat u ons roept dat de tijd van het sterven gekomen is. Heren, wilt u ons in deze lijdenstijd dan ook voorbereiden om met u te mogen leven in die eeuwige heerlijkheid. Wij danken u, Heren, dat u ook uit het ziekenhuis weer thuis liet komen. Verschillende mensen, maar ook een kleine Hanna. Heren, wilt u met haar zijn en met haar ouders, dat ze voor haar mogen zorgen. Heren God, wat is dat nodig, dat we als ouders ook uw hulp en uw wijsheid hebben en ontvangen. We wensen dat ook, Heren, voor de ouders den Hartog Henk. Wilt u met hen zijn, waar een dochtertje geboren mocht worden vorige week al. Heren, zegen hen. Wat een rijke zegen, als u van geslacht tot geslacht doorgaat. Laat dan ook uw woord de Bijbel, het woord van zaligheid, ook in onze gezinnen door mogen gaan van geslacht tot geslacht. Op alle generaties door verteld mogen worden. Heere, wilt u geven dat wij ook op deze zondag dit woord mogen overdenken. En andere gedeelten uit de Bijbel, als ze gepreekt worden, als ze gelezen worden. Dat wij deze dag van u ontvangen als een rustdag die u apart zet, die u wil zegenen. Geef dat er zegen mag zijn in onze gezinnen. Maar ook als we alleen eenzaam en rouwdragend zijn. Of eenzaam omdat we nooit tot een huwelijk kwamen. Heren, dat wij misschien ook geen vrienden of vriendinnen hebben. De eenzaamheid die kan ook op een dag als deze ons zo teleurgesteld maken. Wilt u dan hoop en verwachting geven dat u nabij bent en dat u ons vriend en broederen wilt noemen? Mogen wij dan delen in uw genade en in uw liefde? Ga met ons op deze dag en in het verdere van deze week. Wilt u dominee Sonnenberg zegenen met de kerkenraad om het werk hier in de gemeente in het deel van uw wijngaard uit te mogen voeren? En dat het zicht op de Heer Jezus Christus mag blijven en mag verdiepen, mag versterken. Dat de heerlijkheid van uw genade ook hier in de gemeente door dominee Sonnenberg verkondigd mag worden en dat hij daar zelf met zijn vrouw in mag delen. Wilt u zo met ons allen zijn? Vergeef het gebrekkige, neem onze zonden weg en hoor ons gebed om Jezus wil alleen uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid voor de collectegaven. De Heer zegen u en uw gaven. En wij gaan zingen uit Psalm 66, het vierde vers. Loof, loof de Heer der lege scharen. Hij wil in het leven sparen. Hij wil voor wankelen ons bevrijden. Hij loutert ons door het lijden, zoals het zilver wordt beproefd. Psalm 66, vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heer, die wij in zijn naam u mee mogen geven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.